Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom. Goedenavond, fijn dat u weer luistert naar dit wekelijkse pastorale gespreksprogramma. Hiernaast mij zitten ook vanavond Henk Rothuizen, hoofd van de afdeling EO Nazorg, en dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam. Vanavond een vraag van een luisteraar die grote twijfels heeft bij het christelijk geloof. Is het geloof niet veel te irreëel en staat het niet veel te haaks op de menselijke logica? Ik zal de brief eerst voorlezen. Zijn er niet te veel mysteries in het christendom? Is er niet te weinig houvast om te geloven? Want zoveel dingen zijn niet te begrijpen. Moet je maar gewoon geloven tegen je verstand in? De drie eenheid van God is bijvoorbeeld niet te bevatten voor ons. Maar we moeten er wel in geloven. Jezus die volledig God en volledig mens was, weer niet te begrijpen voor ons. Net als de uitverkiezing. Raadselen waar veel mensen volledig op stuk lopen. De Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest. Hoe ging dat? Hoe kan het dat de Bijbelschrijvers zich soms toch nog konden vergissen? De Bijbel is 100% Gods werk en 100% mensenwerk. Dat is dan vaak het antwoord. Maar hoe kan dat? Ook al iets wat ons verstand niet kan bevatten. Dit gaat niet over kleine dingen, maar over hele essentiële zaken. En het gaat niet om één punt, maar om vele punten. Er moet toch een houvast zijn, juist voor je verstand, om te kunnen geloven, juist in belangrijke zaken. Dan kan het toch niet zo zijn dat je tegen al je menselijke logica in maar gewoon moet geloven, omdat Gods logica hoger is dan de onze? God heeft ons geschapen en hij kan dan toch ook wel op ons niveau praten. Daar is de Bijbel juist voor gemaakt. Alles wordt nu alleen maar ingewikkelder en hoe meer je weet, hoe meer je tegen raadsels aanloopt, tot je uiteindelijk maar heel weinig overhoudt. Met vriendelijke groet. Ruud. Hoe kwam deze brief op jou over?
Ja, nou, ik zal eerlijk zeggen, Richard. Ik vind het echt een moeilijke vraag. Ik vind het gewoon een moeilijke vraag. Want wat moet je nou hierop zeggen? Hoe moet je wat is je insteek? Moet je het rationeel gaan bekijken? Proberen apologetisch, dat wil zeggen geloofsverdedigend, goed mogelijk antwoord geven in de hoop dat een ander daarmee voldaan is? Bovendien is het dan nog de vraag, stel je voor dat ik op al die mysteries en al die vragen een heel goed antwoord zou geven. Zou je dan een ander winnen voor Christus? Dan kan een ander nog zeggen van, nou, je hebt me helemaal klem gepraat. Je hebt me helemaal, ik heb niks meer terug te zeggen. En toch geef ik mijn hart niet aan de Heer.
Ja.
En dat is voor mij eigenlijk het kardinale punt. In het Engels heb je twee woorden. Je hebt faith and beliefs. Hè? Faith, dat is je geloofsovergave. Je persoonlijk geloof in de Heer Jezus. En beliefs, dat zijn je geloofsovertuigingen. Wat geloof ik nou eigenlijk? Nou, en de brief die gaat in op die beliefs. Van hoe zit het nou met het mysterie van de drie-eenheid?
Ja, het gaat eigenlijk in de kern, denk ik, gaan geloof en menselijke logica samen. En dat is de worsteling, denk ik, van deze briefschrijver, Henk.
Ja, maar dat herken ik wel hoor. Daar heb ik zelf ook gezeten, natuurlijk christelijk opgevoed. En dan ook in een kritische periode werden al die kritische vragen gesteld. Hoe kan dit en hoe kan dat? Maar ik moet wel zeggen dat bij mij juist die vragen niet leiden tot een twijfel of tot een kan het wel. Maar juist naar verwondering en naar verbazing. En dat begint eigenlijk als je praat over een stuk verdediging. Zou ik als eigenlijk willen aanvullen. Alles wordt nu alleen maar ingewikkelder, eindigt hij mee. En hoe meer je weet, hoe meer je tegen raadselen aanloopt. En dat is waar. Totdat je uiteindelijk heel weinig meer overhoudt. En dan zou ik het neerzetten van jezelf en in verbazing naar God kijkt. Dat is het proces waar een christen in zit.
Ja.
Hoe langer ik met God wandel, hoe groter God wordt en hoe meer ik in verbazing sta en hoe minder antwoord ik op al die vragen heb. Terwijl ik vroeger nog wel eens een antwoord had. Dan zat het zo. Het probleem van waar je eigenlijk voor zit, wat ik de briefschrijver terug zou willen geven, is als je praat over jouzelf als mens en God, wie is God eigenlijk? En wat moet God voor karakter of eigenschappen hebben om God te kunnen zijn? En als je daarover na gaat denken, dan kom je sowieso al tot de conclusie, als God God is, dan weet hij ietsje meer dan ik.
Ja.
Hij is bijvoorbeeld wat groter dan ik.
Ja. Maar als je het een beetje, zoals jij net ook aangaf, Ruud, apologetisch benadert, dan snap ik dat wel. Hè, als je een jongere bent van een jaar of 18, kom je in de collegebanken en een hoogleraar vertelt er hele verhalen over. Ja, die Bijbel is een prachtig boek, maar er staan zoveel dingen in die niet helemaal kloppen. En zo tegen de menselijke reden en logica ingaan, dat je als jong christen toch erg de grond onder je voeten gaat schudden, denk ik, Ruud.
Ja, ik heb dat ook gehad toen ik theologie studeerde in Utrecht. In mijn tijd had je een geweldig boek wat toen op de markt kwam. En dat was van Gleason Archer. En dat heette Een encyclopedie van Bijbelse moeilijkheden. En dat was een bijbelgetrouwe oud-testamenticus. En al de mogelijke vragen over tegenstrijdigheden of schijnbare tegenstrijdigheden. En dan gaf hij gewoon vanuit de Bijbel een redelijk goed antwoord op. En dat heeft me geweldig geholpen. En als ik nu dat boek weer lees, dan denk ik, ja, daar staan wel mooie dingen in. Maar niet dat het me overtuigt. Hey, ik bedoel, je ratio, je verstand kan bevredigd worden met bepaalde antwoorden. Maar dat wil niet zeggen dat je hart over de stang is om het aan de Heere te geven. Hm. Dus de Heere die zegt van, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En daar moet je mee beginnen. En het verstand en de emotie en zo en de wil, die komen daar wel achteraan. Maar als je het andersom gaat doen, eerst moet het verstand overtuigd zijn. Dat wil niet zeggen dat je iemands wil gewonnen heeft.
Ja.
Dus ik zou zeggen, het rationele niveau, we hebben een godsdienst die niet tegen het verstand ingaat. De Bijbel is, als je hem goed leest, en de achtergronden en het verband, dan zijn er heel veel moeilijkheden die je op kan lossen. Maar ten diepste gaat het verder dan alleen maar je verstand.
Maar goed, als je in een hele rationele wereld rondloopt, wat natuurlijk de universitaire wereld erg is, wat is dan je insteek? Zeg je dan van ja, het geloof is inderdaad een mysterie en we kunnen hopen en bidden dat je ook nog tot dat inzicht komt? Of moet je dan ook juist je best doen om proberen toch zover dat mogelijk is, dat wel, ook te zeggen dat het christelijk geloof nog zo gek niet is, om het even zo te zeggen.
Oké, dan praat je over het verdedigen van je geloof tegenover een ander bijvoorbeeld. Nou, als je dan aangevallen wordt, kan je zeggen van, mag ik eens in plaats van over God over een begrip als liefde praten? Kan je me daar eens wat rationele zaken over laten? Hoe werkt dat? Je ziet een mooi meisje op straat lopen en ineens gebeurt er wat bij jou. Waarom eigenlijk? Dat is toch ook vreemd? Dat hoeft toch niet? Is dat geen mysterie dan, hoe liefde werkt? Of kan je me dat wel rationeel uitleggen? Dus laten we eerst eens, dan moet je toch eerst komen tot het punt van dat mysteries normaal zijn. Dat hoort bij de mens.
Ja.
Het nare daarvan is dat een mens die gelijk aan God wil zijn, waar de ellende in de tuin al mee begon, in de paradijs, een mens die gelijk aan God wil zijn, zal dat nooit accepteren. Die weigert te erkennen, er zijn mysteries die boven mijn verstand gaan. En dat is natuurlijk vaak de grondslag van seculiere wetenschap. Ik weiger toe te geven aan het feit van, ja, er moet iets zijn wat groter is dan ikzelf.
Ja.
En dat.
Ja, klopt. Weet je wat ik zou zeggen, Richard? Ik zou zeggen, als je nou eens naar de tabernakel kijkt, in het Oude Testament. Dat was het huis van God. Aan de buitenkant was die bedekt met tachashuiden. Dat was een beetje grijs en grauw en zo. Daar was helemaal niks aan. Als je dus van een afstand bekeek, dan zei die tabernakel, is dat nou alles? Dat is geen huis van goud, dat is gewoon saai. En dan zou ik als priester, al zou ik in het Oude Testament leven, dan zou ik zeggen, joh, kom nou eens mee. En dan gaan we die tabernakel zo van lieverlees naar binnen. En als je dan van binnenuit die tabernakel bekeek, dan was het goud en zilver en koper. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, zingt de psalm.
Ja.
Dan kijk je oog uit. Zo is het ook met kerk en met christendom en christelijk geloof. Niet voor niets heb je prachtige mooie kerken en kathedralen. Als je van buiten kijkt, dan zie je gebrandschilderde ramen, maar ja, het ziet er niet uit. Maar als je naar binnen gaat en er valt licht over en je kijkt van binnenuit naar die gebrandschilderde ramen, dan denk je, tjoh, wat mooi zeg, ik zie nou wat het is.
Hm.
Nou, en zo is het vaak, als je vanuit een afstand het bekijkt en erover praat, over het mysterie van God. Ja, maar zo spreekt de Bijbel er niet over, spreken gelovigen er ook niet over. Ja. Een gelovige zegt niet God is groot. Die zegt hoe groot zijt gij? Dat is een aanbiddings, dat is een loflied.
Ja.
He, ik zou zeggen kom en zie het is van binnenuit. Hè?
Ja. Toch zijn dat denk ik wel hele herkenbare vragen denk ik voor veel christenen. En het is denk ik op zich wel belangrijk om daar wel over nagedacht te hebben. En om er doorheen te kruipen om te weten van hoe ga je daarmee om? Want als je in de seculiere wereld er rondloopt, dan krijg je met die vragen wel te maken.
Ja, daar krijg je wel mee te maken. Maar ik heb er altijd heel simpel op als je zekerheid in Jezus zit en je krijgt vragen waar je het antwoord niet op hebt, weet je wel. Dan kan je toch zeggen, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. En dat is dat Jezus Christus leeft en dat hij voor mij gestorven is en dat ik een kind van God ben. Weet je, daar zit je geloofszekerheid. Mijn geloofszekerheid zit niet in wat voor vraag er ook maar opgeroepen kan worden.
Ik weet ook niet alles. De drie-eenheid
De drie-eenheid is voor mij zoiets moois, zoiets hoogverhevens en zoiets fabelachtig goeds. Als je praat over het karakter van God. En tegelijkertijd iets van, ik kan er met mijn pet niet bij. Ik krijg het nooit op een rijtje. Maar is dat nodig? Waar ik toch even op in wil gaan, is dit. Hè? Er wordt hier wel even geschreven. Het kan toch niet zo zijn dat je tegen al je menselijke logica in maar moet geloven. Omdat Gods logica hoger is dan de onze. In die vraag zitten een paar hele goede dingen en een paar nare dingen. De goede dingen is van, moet ik tegen mijn logica in geloven? Ja, want dat is de essentie van geloven. Geloven is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Die je ook niet altijd kan uitleggen. Wat ik niet leuk vind is van, het kan toch niet zo zijn dat dat moet, hè? Die houding.
Een soort kramp zit daarin.
Nou, daar zit wel de zondeval in. Namelijk, je zult aan God gelijk zijn. En God moet zich maar verantwoorden naar mij. En God en mens zijn toch gelijk. En dan verlies je het.
Ja, terecht hoor. En bovendien denk ik ook dat je een verkeerd begrip hebt van wat nou geloven is. En geloven is niet voor zoete koek slikken. Wat een of andere autoriteit of een kerk of ons oplegt. Geloven is ten diepste ook niet dat de informatie, dat je veel informatie over God hebt waarvan je logisch zegt van dat klopt of dat is geldig. Maar geloven is geen informatie over God, maar is een relatie met God.
Ja.
En daar heb je het weer het verschil tussen intellect en het existentiële. Tussen je verstand en je hart. Dat is altijd weer die diepere laag. En ik geloof dat het begint met een stukje, met de erkenning van Heere, geef mij dat ik mijn plaats mag weten voor u. Dat ik mens ben, dat u God bent. Hè? Ik vind het zo mooi van Augustinus. Ik kom weer op hem terug. Ik heb ervan gelezen in vakantie. Augustinus die zegt van, kijk dat verstand van mij, dat is maar een emmertje. Met dat kleine emmertje van mijn verstand probeer ik een oceaan, dat is God. Daar probeer ik in dat emmertje te vallen. Nou, dat gaat dan niet.
Ja.
Bovendien is mijn emmertje ook nog lek. Dus nou moet ik niet zo dwaas zijn dat ik die grote God probeer te vatten in mijn kleine emmertje van mijn verstand. God vraagt niet of je me begrijpt, maar God vraagt, vertrouw je mij?
Ja.
Dat is een diepere laag.
Een andere vraag die
De zekerheid die je uiteindelijk krijgt zit in de relatie die je met God hebt en niet wat je over God weet.
Ja.
Weet je, daar is nog niemand rijk van geworden. Maar het feit dat je weet dat je een kind van God mag zijn, die bevestiging dat je de Vader zelf hoort roepen, dat jij bent mijn geliefde kind, weet je, je hoort bij mij, dat is de zekerheid waarop ik leef. En vanuit die zekerheid sta ik in verbazing naar die mysteries te kijken. En als Ruud en ik samen gaan zitten praten en we pakken er een paar, dan over een half uur zijn we nog meer verbaasd, want Ruud zegt dingen en ik zeg dingen en ja, het zou kunnen.
Ja. Goed, een ander punt wat ook in deze brief naar voren komt, is de vraag van ja, had het allemaal niet wat eenvoudiger gekund? De Bijbel is toch allemaal vrij ingewikkeld? Nou ja, ik stel voor dat we daar straks nog even wat over doorpraten.
Thank you.
Zijn er niet te veel mysteries in het christendom om te kunnen geloven? Dat is de vraag waar we het vanavond over hebben. Ja, aan het einde van de brief staat, de Bijbel is voor ons gemaakt en God kan toch ook wel op ons niveau praten. Waarom is het allemaal zo ingewikkeld, Ruud? Had dat niet al makkelijker gekund?
Ja, nou, dat ligt ook maar aan hoe je de Bijbel leest. Hè? Kijk, ik krijg een brief van mijn vrouw. Toen we nog niet getrouwd zijn, van mijn verloofde, van een meisje. Nou, ik pak die brief en ik ga het hier lezen. Dan is mijn houding zo enorm bepalend. Want alles wat in die brief staat, dat eet ik op. Ik ga dat niet literair analyseren. Van staat die komma nou goed of staat die punt nou goed? Of dat is niet helemaal correct algemeen beschaafd Nederlands. Mijn houding is een houding van ontvankelijkheid, van liefde. En ik proef haar stijl erin. En ik de bedoeling en de toon en het handschrift. Ik voel mij diep in mijn hart aangesproken door wat die brief zegt. Nou, de Bijbel is de liefdesbrief vanuit de hemel van God naar mij toe. Is mijn hart nou bereid om zo open en ontvankelijk naar die Bijbel te kijken? Of laat ik daar mijn natuurwetenschappelijke achtergrond op los en ga ik het analyseren? Terwijl ik magerheid aan mijn ziel ervaar, want ik eet het niet op. Nou, ik vind dat heel bepalend van hoe lees ik nou en hoe ga ik er dan mee om?
Helemaal mee eens, weet je wel. De Bijbel is een relatieboek. En geen wetenschappelijk stuk wat je even bestuderen kan.
Maar je proeft een beetje in deze brief de aanname, als het allemaal wat simpeler was en minder ingewikkeld, dan zou het makkelijker zijn om te geloven.
Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of het niet zo simpel is. Het is eigenlijk heel simpel.
Nou, niet voor deze brief schrijven vanavond.
Omdat je op bepaalde dingen gaat focussen die je eist dat wetenschappelijk of rationeel uitgelegd kan worden. Dat is de eis. Je kan ook zeggen, laten we eens praten over de relatie. Neem het verhaal van Mozes. Mozes die in Exodus 3 een brandende braamstruik ziet en dat kan niet. Dus die gaat er heel rationaal op in. En dan zegt hij, en ik vind er zelfs humor in de Bijbel, hè? Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens naderbij bekijken.
Ja.
Dus hier gebeurt iets raars, dat kan niet, ik ga eens kijken. En dan hoort hij ineens God spreken. En hier komt het mysterie ineens om de hoek, uit een braamstruik.
Ja, mooi voorbeeld. Ja.
Hé, joh, doe je schoenen uit, want je bent op heilige grond. Oeh, hij wordt een beetje bang. En dan hoor je, want hier wordt gezegd van, hij kan toch ook op ons niveau spreken. Nou, dat doet hij daar. God spreekt tot Mozes en dan zegt hij, Mozes, schoen uit. Want je komt nou op een terrein, dan moet je echt niet met je ratio even gaan kijken of het op braamstruik wel, want je hebt nu met mij te maken.
Ja.
Dan krijg je een opdracht, dan zegt God, en dat is zo mooi in Exodus, hè? Dan vertelt hij aan Mozes hoe hij naar het volk kijkt. En dan komt er een en al bewogenheid van God uit. Ik heb gezien hoe ze, en ik heb gehoord, ik weet van hun ellende. Ik heb het gezien en dan staat er daarom, ben ik afgedaald. Dus God neemt het initiatief tot redding. En nou jij, Mozes, nou moet jij wat voor mij gaan doen. Nou, dan komt Mozes met dat probleem. Ja, maar wie moet nou zeggen dat u bent? Want u bent een groot mysterie. En dan zegt God, ja, zeg maar dat ik ben je gestuurd heb. Nou, dat is een makkelijke boodschap, hè? Ja. Maar het is wel waar. Als wij als mensen proberen God even te omschrijven, of naar onze normen in een doosje te stoppen, ja, daar is hij helemaal echt te groot voor.
Ja,
en laat het maar gewoon aan God over. God kan zichzelf enorm goed verdedigen.
Ja, en bovendien, al zou het echt eenvoudig in de zin van makkelijk en simpel zijn, dan zou ik het ook niet als een boek van God erkennen. Van dit is eigenlijk zo, dit is door mensen gemaakt. Maar als het goddelijke woorden zijn, dan moet er ook iets in zitten. Iets van de verhevenheid. Hè? Kijk, er is een oudvader geweest die heeft gezegd, die Bijbel is een goddelijk boek. Waarom? Omdat aan de ene kant, als het gaat over hoe kom ik bij God en hoe word ik behouden, kunnen de lammetjes het begrijpen.
Ja.
Aan de andere kant staan de mysteries in waar zelfs de olifanten niet bij kunnen. Hè? Als een rivier waar de lammetjes doorheen kunnen gaan, als het gaat over. Maar zelfs de olifanten, er zijn stukken in die rivier waar zelfs de olifanten in kunnen verdrinken. In die zin van, er zijn moeilijke stukken en makkelijke stukken in. Maar dat geeft ook aan dat het een goddelijk boek is. Als het gaat over hoe krijg ik vrede met God.
Ja.
Een kind kan dat begrijpen. Als het gaat over wie God nou werkelijk is. In de mysterie van zijn drie-eenheid. En in de goddelijke natuur en de menselijke natuur van Christus. Ja, maar dan spreek je wel over goddelijke personen.
Ja. Ja. Een goddelijk boek, zegt de briefschrijver ook. Maar tegelijkertijd ook 100% mensenwerk. Ook weer zoiets ingewikkelds.
Is dat niet mooi? Weet je kan, daar kan je dus precies twee kanten mee op. Ik verbaas me dat God mensen gebruikt heeft om al die woorden op papier te zetten. En dat het nog klopt ook. Ja. Ik zou je wat vertellen van de schoonheid van de Bijbel. De Bijbel bestaat uit een 60-tal boeken. Geschreven door een 40-tal schrijvers. Met één lang verhaal van een begin tot en met het einde van de hele wereld. En die Bijbel in zijn totaliteit, als het gaat om kernbegrippen, spreekt zichzelf niet één keer tegen. Nou moet jij eens over een periode van 2000 jaar schrijvers bij elkaar halen. Die vertellen over de hele wereldgeschiedenis. Die laat je iedereen vanuit hun eigen cultuur schrijven. Hè? Dus de Joodse cultuur, de voor-Joodse cultuur, de Westerse cultuur, Grieks dus. En dan hopen dat ze elkaar niet tegenspreken op essentiële punten. Nou, dan praat je over een wonder, hoor.
Ja.
Dus die Bijbel is een wonder. Dat er tegelijkertijd dingen in zitten van ja, hier en daar zitten dingetjes in. Ja, die begrijp ik ook niet. Maar dat haalt niks weg van de essentie.
Ja, laat dat gewoon rusten, zeg je.
Nou neem iets anders. Neem een boek wat we allemaal op school nemen, hè, van de Griekse literatuur of zo. Dat zijn ook allemaal kopietjes. Zoveel keer overgeschreven en dan wordt er erkend. Ja, zo'n 30% is misschien aanname. Of dit wel precies is wat de Griekse schrijvers hebben geschreven.
Hmm.
Neem je de Bijbel, die is dan over 2000 jaar geschreven, en je gaat kijken wat voor kopiefoutjes erin kunnen zitten. Dan komen de mensen, de wetenschap komt dan tot 35 teksten.
Ja.
Dat is toch een wonder.
We moeten naar de afronding. Ik wil nog even één ding. Je wilde nog even samen.
Ja, nou weet je wat ik ook heel belangrijk vind. Wat jij zegt, dat zijn inderdaad de externe argumenten. Hè? De argumenten van het boek zit ook gewoon prachtig in elkaar. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, is dat de boodschap van de Bijbel, hè, opdat gij gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, en geloven het leven heb in zijn naam, dat je ziet dat er in de loop van de eeuwen miljoenen mensen, en nog steeds, door dat boek veranderd zijn. Dat noemen we het interne bewijs van de Bijbel. Dat de Heilige Geest door dat boek mensen geweldig raakt, waardoor ze inderdaad komen tot de ontmoeting in dat boek met Christus. Ik heb eens een mooie ervaring opgedaan in de eerste gemeente. Toen kwam er een jongen aan de deur, die wilde graag een Bijbel hebben. Ik zei, nou jij er een. Maar op één voorwaarde. Je krijgt hem. Je krijgt hem zelfs voor niks van me. Maar als je hem gelezen hebt, kom je terug. En dan kom je vertellen wat je ervan vindt. Maar is goed, dominee. En inderdaad, hij kwam terug na een jaar of zo. En ik zeg, en heb je eigenlijk hem gelezen? En zeg, wat vond je ervan? En toen zei hij dit. Ik zal het nooit vergeten. Hij zegt, dominee, er zit een man in de schrift. En dan bedoelde hij die man van smarte, de zoon des mensen. Nou, dan heb je begrepen waar het om gaat.
Ja.
Hij kwam niet met mysteries of met fouten of met schijnbare tegenstrijdigheden. Hij zegt, in die Bijbel zit een man. Die man die aan het kruis gehangen heeft. En dat is de kern.
Ja, goed. En daarmee sluiten we ook af, want de tijd is op. Als u deze uitzending nog eens wilt terugluisteren, dan kunt u naar onze website eo.nl/ik zou wel eens willen weten. De nazorgafdeling zit ook nu weer klaar om u te woord te staan. Als u wilt napraten, belt u dan naar het telefoonnummer 0900 647 48 49. Volgende week dan hopen we weer te zijn en dan praten we op hervormingsdag over de vraag of het niet hoog tijd wordt voor een nieuwe kerkhervorming. Graag tot volgende week.
Radio 5. Welkom bij